Check, check.
Horen jullie ons?
Check. Okay.
Nu staat hij aan. It's on.
Well, good morning.
Goedemorgen allemaal.
So we got home late last night.
We zijn vannacht laat thuis gekomen.
And I think somewhere, maybe there on the street, I lost my voice.
Ik denk dat ik daar ergens op straat mijn stem ben kwijtgeraakt.
Y'all believe in the victorious life?
Geloven jullie in het overwinningsleven?
That guy does.
Hij wel.
Have you seen the article?
Heb je dat artikel gelezen?
You know what I found?
Weet je wat ik ontdekt heb?
When it comes to the victorious life,
als het aankomt op het overwinningsleven,
you have to keep telling God's people over and over.
Je moet het volk van God keer op keer opnieuw vertellen.
And then what you find,
over dat leven en dan ontdek je,
is it begins to click with people.
Dat is op een gegeven moment dat het verbindt, dat het klikt.
You've got your Bibles.
Jullie hebben jullie Bijbels.
Open them up to Romans chapter 6.
Open jullie Bijbels eens in Romeinen hoofdstuk 6.
Such a huge part of our sanctification.
Zo'n groot deel van onze heiliging, van onze heiligmaking.
Has to do with how we think.
Heeft te maken met hoe wij denken.
You see, if we think wrong, we're defeated before we even start.
Zie je, als we verkeerd denken over dingen, dan zijn we eigenlijk al verslagen voordat we beginnen.
So Romans chapter 6.
Romein hoofdstuk 6.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, thank you. This Lord's Day, we can all be together.
Dank u dat we op deze dag des Heren samen kunnen komen.
And we can sit under the light of your word.
Dat we onder het licht van uw woord mogen zitten.
And I pray that you would shine it into the minds of the people that are here.
En ik bid dat u dat licht zult doen schijnen in de gedachten van de mensen die hier zitten.
Ah, we pray this in Christ's name.
We bidden dit in de naam van Christus.
Amen.
Amen.
Romans 6.
Romein hoofdstuk 6.
You know the argument.
Jullie kennen het argument.
Grace is so great.
De genade is zo groot.
That no matter how great your sin is.
Dat hoe groot jouw zonde ook is.
Sin can be ever so great.
De zonde kan nog zo groot zijn.
But grace is greater.
Maar de genade is groter.
We're saved. By grace.
Wij zijn gered door genade.
By the obedience of Christ.
Door de gehoorzaamheid van Christus.
I'm made righteous.
Daardoor ben ik gerechtvaardigd.
No matter how much sin I have.
Hoeveel zonde ik ook heb.
So.
Dus.
Why not sin all the more?
Waarom kunnen we niet blijven zondigen?
That's really the question on the table.
Dat is de vraag die op tafel ligt nu.
When we come to Romans 6.
Als we in Romeinen op succes komen.
Romans 6, 7 and 8.
Romeinen 6, 7 en 8.
It's an argument.
Dat is een argument.
And notice how it starts.
En let goed op hoe dat begint.
What shall we say then?
Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen?
Are we to continue in sin?
Zullen wij in de zonde blijven?
That grace may abound.
Opdat de genade toeneemt?
By no means.
Volstrekt niet.
Notice what he says.
En let goed op wat hij nu zegt.
How can we who died to sin still live in it?
Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven?
Okay, do you know what his argument is?
En zie je wat zijn argument hier is?
Verse 4.
Vers 4.
We're buried with Christ.
Wij zijn dan met hem, met Christus begraven.
We've been united to him in his death.
We zijn verenigd met hem in zijn dood.
Christ was raised.
Christus is opgewekt.
And we too are raised.
En wij zijn ook opgewekt met hem.
In newness of life.
Tot een nieuw leven.
You see what Paul is saying?
Zie je wat Paulus hier zegt?
Our union with Christ is real.
Onze eenheid met Christus is echt.
Because he died.
Omdat hij is gestorven.
You died.
Ben jij gestorven?
Not just in theory.
Niet slechts in theorie.
He died to sin.
Hij is gestorven aan zonde.
And so have you.
En jij bent daar ook aan gestorven.
If you're a Christian.
Als jij een christen bent.
That's why you cannot continue to live in it.
En dat is waarom je daar niet in kunt doorleven in de zonde.
You've got to believe this.
Je moet dit geloven.
And in verse 11, look at it.
In vers 11, kijk daar met mij naar.
6:11.
Romeinen 6 vers 11.
The first imperative in Romans.
De eerste opdracht, het eerste gebod in de Romeinenbrief.
This is something you're required to do.
Dit is iets wat jij moet doen.
You're required to think right.
Er wordt van jou geboden dat je goed denkt, dat je recht denkt.
How many here profess to be Christians?
Hoeveel van ons belijden christen te zijn?
You are to consider yourselves dead to sin.
Je dient jezelf te rekenen dood voor de zonde.
And alive to God.
Maar levend voor God.
You see verse 12?
Zie je vers 12?
That's where the battle starts.
Daar begint de strijd.
That's where you resist sin.
Dat is waar je de zonde wederstaat.
But you don't start there.
Maar daar begin je niet.
You start in verse 11.
Het begint in vers 11.
You've got to think right.
Je moet op de juiste manier denken.
Out of all you Christians that just raised your hand.
Van jullie allen die zojuist jullie hand omhoog deden.
Now raise your hand if you're dead to sin.
Doe opnieuw je hand omhoog als je jezelf doodrekent voor de zonde.
Not as many hands.
Niet zoveel handen als net.
There was hesitation.
Er was aarzeling.
Some of those hands came up pretty slow.
Sommige van die handen kwamen best wel langzaam omhoog.
Christen. Do you believe you are dead to sin?
Geloof je dat jij dood bent voor de zonde?
And alive to God.
En levend voor God?
Because that's what Scripture says.
Want dat is wat de Schrift zegt.
You've got to believe that.
En jij moet dat geloven.
Now look, dead to sin.
Dood voor de zonde.
That doesn't mean that we never sin anymore.
Dat betekent niet dat we nooit meer zondigen.
But it means that sin is no longer got the relationship to me that it used to have.
Maar het betekent wel dat de zonde niet langer dezelfde relatie heeft met mij zoals vroeger.
You know what death does?
Weet je wat de dood doet?
It breaks relationships.
Die scheidt mensen van elkaar, breekt relaties.
If I die,
als ik doodga,
my relationship with Ruby is no longer there.
Dan is mijn relatie met Ruby er niet langer.
At least not as husband and wife.
Niet meer als man en vrouw, als echtgenoot en echtgenote.
Death breaks relationships.
De dood verbreekt relaties.
You're dead to sin.
En jij bent dood aan de zonde.
That old relationship you had with sin is gone.
Die oude relatie die je had met de zonde, die is verbroken, die is weg.
Why?
Waarom?
Because you're one with Christ.
Omdat jij één bent met Christus.
You're one with him in his crucifixion.
Je bent één met hem in zijn kruisiging.
And his death and his burial and his resurrection.
In zijn dood, in zijn begrafenis en zijn opstanding.
And it's not just theory.
En dat is niet slechts theorie.
It's practically real.
Maar dat is praktisch waarheid.
So much so that verse 14 is true.
Op zodanige wijze dat ook vers 14 waar is.
What does verse 14 say?
En wat staat er in vers 14?
It says that sin is no longer going to have dominion over you.
Daar staat de zonde zal niet langer over u heersen.
We've got to believe this.
Wij moeten dit geloven.
We got to believe that we actually have the power to do verse 12.
Wij moeten geloven dat we daadwerkelijk de kracht hebben om vers 12 uit te voeren.
You see where sin seeks to reign?
Zie je waar de zonde zoekt te regeren?
In my mortal body.
In mijn sterfelijk lichaam.
And sin is trying to make me obey the lusts of this body.
En de zonde probeert ervoor te zorgen dat ik mij ga onderwerpen aan de begeerte van dit lichaam.
And Paul says, don't.
En Paulus zegt, doe dat niet.
Instead,
in plaats daarvan,
take your bodily members.
Neem jouw leden, de leden van jouw lichaam.
And present them to God.
En presenteer ze aan God.
As instruments for righteousness.
Als instrumenten voor gerechtigheid.
And you can do it.
En dat kun je doen.
Because God's going to see to it that sin doesn't have dominion over you any longer.
Want God zal ervoor zorgen dat de zonde niet langer heerschappij over je zal hebben.
And one of the greatest summary statements.
En een van de grootste samenvattende uitspraken.
Of what Paul is getting at.
Van wat Paulus hier wil zeggen.
Is found in verse 22 of chapter 6.
Vinden we in vers 22 van hoofdstuk 6.
Look at that.
Kijk daarnaar.
Look at chapter 6 verse 22.
Kijk naar Romeinen 6 vers 22.
There's a sequence here.
We zien hier een logische opeenvolging.
There's steps.
Er zijn stappen.
What's the first one?
Wat is de eerste stap?
You tell me.
Zeg jij het maar, ik heb het net gezegd.
Freedom from sin.
Vrijheid van zonde.
What's the last step?
Wat is de laatste stap?
eternal life.
Eeuwig leven.
Okay. There is a sequence here.
We lezen hier over een opeenvolging.
And eternal life is at the end.
En aan het einde van die opeenvolging is eeuwig leven.
And you don't get to the end.
En je komt niet bij dat einde.
Unless you go all the way down the chain.
Als je die hele keten niet eerst doorloopt.
So what's the first step?
Wat is de eerste stap?
You're no longer enslaved to sin.
Je bent niet langer een slaaf van de zonde. Je bent van de zonde vrijgemaakt.
If that's not true of you,
en als dat niet waar is over jou,
you never get to the end.
Dan kom je nooit aan het einde van die keten.
You see, our eternal life is not only based on justification.
Zie je, ons eeuwig leven is niet slechts gebaseerd op rechtvaardiging.
It's also based on sanctification.
Maar ook op heiliging.
And God is saying to us, if there is no sanctification,
en God zegt tegen ons, als er geen heiligmaking is,
then there is no eternal life.
Dan is er geen eeuwig leven.
Freedom from sin.
Vrijheid van zonde.
What's the second step?
Wat is de tweede stap?
I am now a slave to God.
Ik ben nu een dienstknecht van God geworden.
Sin's not my master any longer.
De zonde is niet langer mijn meester.
I now am obedient to God.
Ik ben nu gehoorzaam aan God.
And there's fruit.
En er is vrucht.
And that fruit leads to sanctification.
En die vrucht die leidt tot heiligmaking.
And the end of it all.
En aan het einde van dat alles.
Eternal life.
Het eeuwig leven.
That's critical.
Dat is heel belangrijk.
Because the life described right there.
Want het leven wat daar beschreven wordt.
It's the only life.
Is het enige leven.
That ends in eternal life.
Dat afloopt in eeuwig leven.
That's the Christian life.
Dat is het christelijk leven.
And there is no other.
En er is geen ander soort.
And you've got to think right.
En dus moet je hier de juiste gezindheid in hebben.
It's a battle.
Het is een strijd.
I'm not saying it's not a battle.
Ik zeg niet dat het geen strijd is.
But this is the reality.
Maar dit is de realiteit.
You should be able to wake up each day.
Jij zou elke ochtend wakker moeten kunnen worden.
You know what the greatest truth is about my identity as a Christian?
Weet je wat de grootste waarheid is met betrekking tot mijn identiteit als christen?
I am no longer a slave to sin.
Ik ben niet langer een slaaf van de zonde.
I used to be.
Ik was dat wel.
When sin cracked the whip,
toen de zonde mij sloeg met zijn zweep,
I bowed.
Boog ik mij.
But no longer.
Maar nu niet meer.
I can say no to sin.
Ik kan nu nee zeggen tegen de zonde.
I can say no to the desires of this body.
Ik kan nee zeggen tegen de begeerten van dit lichaam.
Oh, it may be a battle.
En misschien is dat wel een strijd.
It is a battle.
Het is een strijd.
And let me tell you something.
En laat me je nog iets zeggen.
It takes more strength than what you have.
Het vraagt meer kracht dan wat jij zelf tot je beschikking hebt vanuit jezelf.
Now, move over to chapter 8 with me, verse 13.
Maar laten we nu even Romeinen 8 vers 13 opslaan samen.
If you live according to the flesh,
als u naar het vlees leeft,
you will die.
Zult u sterven.
But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live.
Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
I want you to catch the word you.
En ik wil dat je acht slaat op het woord jij of u.
It's found four times.
We vinden dat vier keer.
Let's emphasize you.
Laten we dat woord benadrukken, u.
If you live according to the flesh.
Want als u naar het vlees leeft,
you will die.
Zult u sterven.
If by the Spirit you put to death the deeds of the body.
Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt.
You will live.
Zult u leven.
So let's think about this.
Laten we daar eens over nadenken.
You know that John Owen wrote 86 page book.
Weet je dat John Owen een boek met 86 bladzijden heeft geschreven?
Just on this verse.
Over dit vers. Alleen over dit vers.
This is really important.
Dit is heel belangrijk.
You're here.
Jij bent hier.
You know what? None of us can escape this verse.
En niemand van ons kan ontkomen aan dit vers.
Because you're either the first person or you're the second person.
Want je bent of de eerste persoon of de tweede persoon in dit vers.
You're living according to the flesh.
Je leeft naar het vlees.
Or by the Spirit you're putting to death the deeds of the body.
Of door de geest breng je de daden van het lichaam ter dood.
Two categories.
Twee categorieën.
All men and women and children fall into these two categories.
Alle mannen, vrouwen en kinderen vallen in één van deze twee categorieën.
Every one of you sitting here.
Iedereen van jullie die hier zit.
You're in one of the two.
Je zit in één van die twee categorieën.
Notice the first part.
Kijk naar dat eerste gedeelte.
If you live according to the flesh.
Als u naar het vlees leeft.
These are real people.
Dit zijn echte mensen.
You can look at yourself.
Je kunt naar jezelf kijken.
You could look up and down the row you're sitting in.
Je kunt kijken naar mensen in de rij waarin je zit.
These people are real.
Dit zijn echte mensen die beschreven worden.
You know what can happen to our Calvinism?
Weet je wat er kan gebeuren met ons Calvinisme?
It can just become abstract theology.
Het kan een soort abstracte theologie worden.
This is real.
Maar dit is echt.
These are real people.
Dit zijn echte mensen.
They have addresses.
Ze hebben adressen.
In this country.
En in dit land.
They're awake right now.
Zijn ze op dit moment wakker.
They're thinking.
Ze denken.
They have hopes.
Ze hebben hopen.
They have desires.
Verlangens.
And they're living according to the flesh.
En ze leven naar het vlees.
These are children.
Dit zijn kinderen.
And family members.
Dit zijn gezinsleden.
And friends.
Vrienden.
And neighbors.
En buren.
And coworkers.
En collega's.
And fellow students.
En medestudenten.
This isn't just some writing in a book.
Dit is niet alleen maar een soort vers in een boek.
It's a description of real people who you know.
Maar dit is een beschrijving van echte mensen die jij kent.
And their whole life.
En hun hele leven.
Is being lived in the flesh.
Wordt uitgeleefd in het vlees.
So what is that?
Wat is dat?
What does that mean?
Wat betekent dat?
Well, look in verse 5.
Kijk in vers 5.
Romans 8, 5.
Romeinen 8, vers 5.
Because the same person's described there.
Want diezelfde persoon wordt ook daar beschreven.
Notice what it says. Those who live according to the flesh. There it is.
Daar zien we het opnieuw. Immers zij die naar het vlees zijn.
And what do they do?
En wat doen zij?
Oh, it's got everything to do with the mind.
Het heeft alles te maken met het denken.
How they think.
Hoe ze denken, het verstand.
If we could open up everybody's minds.
Als wij ieders verstand hier zouden kunnen openen.
And put them up on that screen.
En die kunnen projecteren op dat scherm.
We would see exactly who these people are.
Dan zouden we precies zien wie deze mensen zijn.
Their minds are set on the things of the flesh.
Zij bedenken de dingen van het vlees.
So what's that mean?
Wat betekent dat?
Well, let's keep reading.
Nou, laten we doorgaan met lezen.
Look at verse 6.
Kijk naar vers 6.
To set the mind on the flesh is death.
Het bedenken van het vlees is de dood.
Verse 7.
Vers 7.
The mind that is set on the flesh is hostile to God.
Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God.
It does not submit to God's law.
Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God.
Indeed it cannot.
Want het kan dat ook niet.
Those who are in the flesh cannot please God.
Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
What are these people like?
Wat zijn dit voor mensen? Hoe zijn zij?
They just live their lives like Jesus never gave any commandment to obey.
Ze leven gewoon hun levens alsof Jezus nooit een gebod heeft achtergelaten om te gehoorzamen.
They just want to live life their way.
Ze willen hun leven gewoon leven op hun manier.
That's who these people are.
Dat is wie deze mensen zijn.
You know who I'm talking about.
Je weet over wie ik het heb.
For many of us, this is our mother,
voor
our
velen
father.
Van ons is dit onze moeder of onze vader.
They believe in God.
Ze geloven in God.
But you know what? They just want to live life their way.
Maar desondanks willen ze gewoon hun levensstijl houden zoals het op hun manier moet gaan.
They're not really concerned about what's written in this book.
Ze zijn niet zo bezorgd over wat er in dit boek geschreven staat.
And you know the thing about it? They're nice people.
En weet je wat ook zo is? Vaak zijn het vriendelijke
mensen.
We're
not talking just murderers and pedophiles.
We hebben niet over moordenaars of pedofielen.
These are nice people.
Dit zijn vriendelijke mensen.
They're likable people.
Het zijn aardige mensen.
You pass them on the street and they smile at you.
Je komt ze tegen op straat en ze glimlachen.
They greet you.
Ze groeten je.
Some of these people are nicer than a lot of Christians we know.
Sommige van deze mensen zijn vriendelijker dan veel christenen die we kennen.
They tend to be moral.
Ze zijn moreel.
They just Submitting to God doesn't matter.
Maar zich onderwerpen aan God doet er voor hun niet toe.
This is what the flesh is.
Dat is wat het vlees is.
It's this unsubmissive, defiant nature.
Het is een niet onderwerpende, een rebelse, opstandige natuur.
Christ says something in his word.
Christus zegt iets in zijn woord.
They don't need that.
Ze hebben dat niet nodig.
And notice this.
En let hier goed op.
People who live like that,
mensen die zo leven.
It says you will die.
Je zult sterven, staat er.
That's what verse 13 says.
Dat is wat vers 13 zegt.
If you live according to the flesh,
als je naar het vlees leeft,
you're just unsubmissive.
En je niet onderwerpt.
You know who this is.
Je weet over wie dit gaat.
It's our children.
Het zijn onze kinderen.
Who say no to their parents.
Die nee zeggen tegen hun ouders.
When God says that we should honor our parents.
Wanneer God zegt dat we onze ouders moeten eren.
It's the teenager.
Het zijn de tieners.
Who doesn't like authority.
Die niet houden van gezag.
It's the sweet grandmother.
Het is die lieve oma.
She just wants to live her life her way.
Ze wil gewoon haar leven leven op haar manier.
And you know what it says?
En weet je wat er staat?
You will die.
Je zult sterven.
Now we know that this isn't just physical death.
En we weten dat dat niet alleen betrekking heeft op de fysieke dood.
Because the people who put to death the deeds of the body, they live.
Want de mensen die de daden van het vlees ter dood brengen, zullen leven.
Physical death.
Fysieke dood.
It's appointed unto every one of us to die.
Het is aan ons allen.
This isn't physical death.
Dit gaat niet over de fysieke dood.
This is the second death.
Dit is de tweede dood waar dit
this
over gaat.
This is the death that some die and some don't.
Dit is de dood die sommigen zullen doormaken en sommigen niet.
You will die.
Jij zult sterven.
You just keep living unsubmissive to God, you will die.
Als je blijft leven op zo'n weg van niet onderdanig zijn aan God, zul je sterven.
God takes it personally.
God neemt het persoonlijk op.
You're a rebel.
Je bent een rebel.
You're unsubmissive.
Je wilt je niet onderwerpen.
And God is greatly dishonored.
En je breekt zijn eer daarmee, je onteert hem daarmee.
And he will do you harm.
En hij zal je uiteindelijk kwaad doen.
If you raise your fist against him, he will do you harm.
Als jij je vuist opheft tegen God, hij zal je geen kwaad doen, maar hij zal het oordelen.
And you can be a sweet little old grandmother.
En ook al ben jij een hele zoete, lieve kleine oma.
I had a grandmother like that.
Ik had ook zo'n oma.
After God saved me.
Nadat God mij behouden had,
I was sitting at her dining room table reading my Bible.
Toen zat ik daar aan de eettafel om mijn Bijbel te lezen.
She said, "Are you reading that book again?"
Ze zei, zit je nou weer dat boek te lezen?
Just in disgust.
En ze walgde ervan.
She was a sweet little old lady.
En ze was zo'n lieve oude vrouw.
I mean, she didn't really lie.
Ze loog niet echt.
She wasn't a drunk.
Ze was geen dronkaard.
She'd make me breakfast.
Ze maakte ontbijt voor mij.
But when it came to that book,
maar als het aankwam op dat boek,
there was disdain in her look.
Dan was daar walging in haar blik.
You're reading that book?
Lees je dat boek weer?
And she died.
En ze stierf.
And you know where she is.
En je weet waar zij is.
My sweet little old grandmother.
Een lieve oude kleine oma.
Grandma Conway.
Oma Conway.
You will die.
Je zult sterven.
But let's keep going.
Maar laten we doorlezen.
But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live.
Maar als u door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
Here's the thing.
Hier is het ding.
If you meet the condition for death,
als jij de conditie gekwalificeerd bent voor de conditie voor de dood,
you will die.
Dan zul je sterven.
If you meet the condition for life,
maar als jij voldoet aan de conditie voor leven,
you will live.
Dan zul je leven.
That's precisely what this verse is saying.
Dat is precies wat er staat in dit vers.
Notice.
Let op.
This has to do with my body.
Dit heeft te maken met mijn lichaam.
You know what?
Weet je?
We're told to glorify God in our body.
Ons wordt geboden om God te verheerlijken met ons lichaam.
That's what Paul was saying back in chapter 6.
Dat is wat Paulus zei in Romeinen 6.
Take the members of your body.
Neem de leden van uw lichaam.
Your tongue.
Je tong.
Your eyes.
Je ogen.
Your sexual organs.
Je seksuele organen.
Your hands, your
je handen,
feet.
Je voeten.
This brain that God has given you.
Deze hersenen die God jou gegeven heeft.
And you put them on the altar.
En je legt ze allen op het altaar.
They're for God.
Ze zijn voor God.
That's what this is about. It's about my body.
Dat is waar dit over gaat. Het gaat over mijn lichaam.
Now, look.
Nou, let op.
This is not for the timid.
Dit is niet voor bange mensen bedoeld.
This isn't for the weak.
Het is niet voor de zwakken.
The appetites of this body are strong.
De begeerten van dit lichaam zijn sterk.
And it's going to take a power greater than yours.
En er is een kracht nodig groter dan de kracht die jij hebt.
And that is precisely what this verse says.
En dat is precies wat dit vers zegt.
You need a strength beyond your own strength.
Jij hebt een kracht nodig die groter is dan je eigen kracht.
Three critical words.
Drie kritische woorden hier.
By the Spirit.
Door de Geest.
Okay, let me ask you a question.
Laat me je een vraag stellen.
Here's the test.
Hier is de toets.
Who puts to death the deeds of your body?
Wie doodt de daden van jouw lichaam? Some say the Spirit, some say you do it.
You do.
Jij doet het.
That's what the verse says.
Dat is wat het vers zegt.
You put to death the deeds of the body.
Jij, u doodt de daden van het lichaam.
You do it by the Spirit.
En je doet het door de Geest.
That's what it says.
Dat is wat hier staat.
That's critical.
En dat is heel belangrijk.
It doesn't say the Spirit does it.
Er staat niet dat de Geest het doet.
It says that you do it.
Er staat dat jij het doet.
But you can only do it by the Spirit.
Maar je kunt het slechts doen door de Geest.
And you see what the Christian is being called to?
En zie je waartoe de christen geroepen wordt?
We have got to live a supernatural life.
Wij moeten een bovennatuurlijk leven leven.
You can only live the Christian life in the power of the third person of the Trinity.
Je kunt slechts het christelijk leven leven in de kracht van de derde persoon van de drie-eenheid.
That's what's being taught here.
Dat is wat hier onderwezen wordt.
But listen, the Spirit is not like a piece of machinery.
De Geest is niet een soort robot of een machine.
It's not like a tool or a weapon.
Het is niet een soort instrument of wapen.
He's a person.
Hij is een persoon.
I've got to work in the power of a person.
Ik moet werken in de kracht van een persoon.
I've got to put the deeds of this body to death.
Ik moet de daden van dit lichaam doden.
But in a way that he works through me to do it.
Maar op zo'n manier dat hij door mij heen werkt om dat te bereiken, om dat te doen.
So, holiness of body.
Dus heiligheid van het lichaam.
It's not achieved by your unaided effort.
Dat wordt niet bereikt door jouw zelfstandige inspanning.
You need aid.
Je hebt hulp nodig.
But you've got to put forth the effort.
Maar jij moet wel de inspanning leveren.
You've got to kill sin.
Jij moet de zonde doden.
If I achieve a state of holiness in this body,
als ik in dit lichaam een toestand van heiligheid bereik,
it's not at all achieved by myself.
Dan wordt dat niet bereikt door mijzelf.
But it's never achieved apart from myself.
Maar het wordt ooit ook nooit bereikt zonder mijzelf.
I've got to be putting forth the effort.
Ik moet de inspanning leveren.
But I have to do it in a way that the Spirit empowers me to do it.
Maar ik moet het doen op een manier waartoe de Geest mij bekrachtigt om het te doen.
This is the great question.
Dat is de grote vraag.
Where's the Spirit?
Waar is de Geest?
He's here.
Hij is hier.
He's a person.
Hij is een persoon.
How do I get the power?
Hoe kan ik die kracht verkrijgen?
How do I plug in?
Hoe kan ik mijzelf als het ware aansluiten?
I think that's one of the great questions of the Christian life.
Ik denk dat dat een van de grote vragen is van het christelijk leven.
It's one thing to say I've got to put to death the deeds of the body by the Spirit.
Het is één ding om te zeggen dat ik de daden van het lichaam moet doden door de Geest.
But it's another thing to actually figure out how do I do this?
Maar het is een ander ding om daadwerkelijk uit te vinden hoe je dat in de praktijk doet.
How is divine power channeled to me?
Hoe wordt goddelijke kracht gekanaliseerd door mij heen?
I mean, don't you feel like Paul?
Voel jij je niet net als Paulus?
And come on, explain yourself.
En kom op, Paulus, leg jezelf uit.
Don't just say I've got to do it by the Spirit. Help me here.
Zeg niet alleen dat we dat moeten doen door de Geest, maar help me iets praktischer.
Beware of substitutes.
Wees waakzaam voor vervangingen.
You know what we like to use as substitutes?
Weet je wat wij graag gebruiken als vervanging?
Don't turn to this, but listen to it.
Je hoeft hier dit niet op te slaan, maar luister hiernaar.
Paul says to the Colossians.
Paulus zegt tegen de Colossenzen.
Why do you submit to regulations?
Waarom onderwerpt u zich aan allerlei regels?
Do not handle, do not taste, do not touch.
Raak niet aan, proef niet, doe niet.
Referring to things that all perishes, they're used.
Alles verwijst naar dingen die verloren gaan, die gebruikt zijn.
According to human precepts and teachings.
Volgens menselijke voorschriften en leringen.
They have an appearance of wisdom.
Dat lijkt wel wijs. Ze hebben een schijn van wijsheid.
He says they promote self-made religion.
Zeg maar, die dingen die promoveren eigenlijk menselijk gemaakte religie.
Asceticism, severity to the body.
Ascetisme of je eigen lichaam kwellen.
But get this.
Maar let hier goed op.
They are of no value.
Ze zijn waardeloos. Ze zijn van geen waarde.
In stopping the indulgence of the flesh.
In het tegengaan van de begeerte, de lusten van het vlees.
Do you know what our favorite substitutes are?
Weet je wat onze lievelingsvervanging is?
Rules.
Regels.
We like to invent religious rules.
Wij vinden graag religieuze regeltjes uit.
Man loves to try to legislate. Righteousness.
Mensen houden ervan om rechtvaardigheid in wetten en regels vast te leggen.
But you're not going to have any success.
Maar daar zou je geen succes mee hebben.
That's what Paul teaches.
Dat is wat Paulus onderwijst.
So, can I give you the key?
Dus mag ik jou de sleutel geven?
Through the years as I've thought about this.
Door de jaren heen, naarmate ik hierover nagedacht heb.
I personally think.
Denk ik persoonlijk.
That there are several places we can look that will really be a help to us.
Dat er verschillende plekken zijn waar wij kunnen kijken die ons zullen helpen bij deze vraag.
The first is in Galatians chapter 3. So turn in your Bibles there.
De eerste plek is Galaten hoofdstuk 3. Dus laten we dat in onze Bijbels opslaan.
Because we get God's word on how the Spirit is supplied.
Want wij krijgen daar een inzicht in Gods woord over hoe wij worden voorzien van de Geest.
Not just how the Spirit is received in the beginning.
Niet slechts hoe de Geest wordt ontvangen in het begin.
But how do we continue to get the supply of the Spirit?
Maar hoe kunnen wij voorzien blijven worden in ons leven van de Geest?
Now here's what Paul's saying.
En hier is wat Paulus zegt.
Galatians chapter 3 verses 1 through 5.
Galaten 3 vers 1 tot 5.
He says Galatians.
Hij zegt Galaten.
Foolish Galatians.
Dwaze Galaten.
And listen, if you don't get this truth.
En luister, als je deze waarheid niet grijpt.
We are foolish.
Dan zijn wij dwaas.
Because this is really critical.
Want dit is echt kritiek belangrijk.
If you try to live the Christian life apart from this, it's foolish.
Als je het christelijk leven probeert uit te leven zonder deze waarheid, is dat dwaasheid.
So he says Galatians.
Dus hij zegt Galaten.
Christ was lifted up before you as crucified.
Jezus Christus is u voor ogen geschilderd als gekruisigd.
And notice what's said.
En let op wat er dan staat.
Verse 2. Let me ask you only this.
Dit alleen wil ik van u vernemen.
Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith?
Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
Are you so foolish?
Bent u zo dwaas?
Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?
U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?
How did you get that, the flesh?
Hoe heb je dat ontvangen, dat vlees?
The very thing that we need to be putting to death.
Juist datgene wat wij af moeten leggen en ter dood moeten brengen.
The very thing that we don't want to walk according to the flesh.
Juist dat vlees waarin we niet willen wandelen.
They're appealing to the flesh.
Zij doen weer een beroep op het vlees, die Galaten.
How?
Hoe?
When you basically go to trying to keep the law.
Wanneer je probeert uit eigen kracht de wet te houden.
What is he saying they should be doing?
Wat zegt hij dat ze zouden moeten doen?
Hearing of faith.
Het vernemen, het luisteren van het geloof.
Let's keep reading.
Laten we doorgaan met lezen.
Verse 4. Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain?
Vers 4. Hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens te vergeefs was?
Verse 5. Does he who supplies the Spirit to you?
Hij dan die u de Geest verleent.
There it is.
Daar staat het.
The supply of the Spirit.
Het verlenen van de Geest.
And works miracles.
En krachten onder u werkt.
Among you, does he do so by works of the law or by hearing with faith?
Doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
See, in verse 3, he says you began by the Spirit.
Zie je, in vers 3 staat er, u bent met de Geest begonnen.
He doesn't say we ought not to pursue perfection.
Hij zegt niet dat we niet de volmaaktheid moeten najagen.
Pursuing perfection is good.
De volmaaktheid najagen is iets goeds.
Now listen, I'm not saying you're going to achieve it.
Luister, ik zeg niet dat je dat zult bereiken.
But you need to be pursuing it.
Maar je moet dat wel najagen.
Jesus told us to pursue it.
Jezus heeft ons opgedragen om dat
na
te jagen.
We need to be perfect as our Father is perfect.
Wees volmaakt zoals je hemelse Vader volmaakt is.
Paul's not faulting them for pursuing perfection.
Paulus neemt het hen niet kwalijk dat ze volmaaktheid najagen.
He's faulting them because they're doing it the wrong way.
Maar hij neemt het hen kwalijk dat ze dat op de verkeerde manier doen.
What are they doing?
Wat zijn ze aan het doen?
The very thing.
Precies dat ding.
They're setting up rules.
Ze zetten de regeltjes weer klaar.
Observing days.
En ze zijn weer opnieuw dagen aan het houden als feesten.
They're setting up religion.
Ze zetten weer een religieus systeem op.
Rules and regulations.
Regels en regulaties.
You gotta observe this day.
Je moet deze dag houden.
And Paul says,
en Paulus zegt,
you're never going to be perfected that way.
Je zult op die manier nooit volmaakt worden.
How are we going to be perfected?
Hoe zullen we volmaakt gemaakt worden?
By the Spirit.
Door de Geest.
How is the Spirit supplied?
Hoe wordt de Geest verleend?
Hearing.
Door het horen.
Faith.
Van de prediking van het geloof.
Faith.
Geloof.
Now listen.
En luister.
He's not talking faith in the Spirit.
Hij heeft het niet over geloven in de Geest.
You're in Galatians.
Je bent in de Galatenbrief.
Look at chapter 2.
Kijk naar hoofdstuk 2.
Verse 16.
2 vers 16.
Who is the faith in?
In wie is het geloof hier? Wie is het object van het geloof? Zeg
verse,
dat mij.
Verse 16, verse 20.
Vers 16, vers 20.
Who is the faith in?
In wie is het geloof gevestigd?
It is in the Son of God.
Dat is in de Zoon van God.
Wow.
Waarom?
Okay, this is key.
En dit is een sleutel.
So, guys.
Luister.
You're confronted by sexual temptation.
Jij wordt geconfronteerd met seksuele verleiding en verzoeking.
Ladies, this can include you too.
En vrouwen, dit is misschien ook voor jullie van toepassing.
You feel weak.
Je voelt je zwak.
You feel like this thing is just pulling.
Je hebt het gevoel dat dit ding is zo aan mij aan het trekken.
At your flesh.
Aan het vlees.
How do you fight the battle?
Hoe strijd je deze strijd?
Not in your own strength.
Niet in je eigen kracht.
You've got to put this to death.
Nee, je moet dit ter dood brengen.
But you got to get to the Spirit.
Maar je moet het doen door middel van de Geest. Die heb je nodig.
I need the supply of the Spirit.
Ik heb de voorziening van de Geest nodig.
Do you see how Galatians 3:1 states it?
Zie je hoe Galaten 3 vers 1 dat laat zien?
The cross.
Het kruis.
Christ publicly portrayed as crucified.
Christus is publiekelijk voor ogen geschilderd als gekruisigd.
It's faith in the Son of God.
Het is geloof in de Zoon van God.
Have you ever read this?
Heb je dit ooit gelezen?
This is said in 2 Corinthians.
Dit wordt gezegd in de 2 Korinthebrief.
As I behold the glory of the Lord.
Naarmate waarin ik de heerlijkheid van de Heer aanschouw.
As I behold the glory of Christ.
Als ik de heerlijkheid van Christus aanschouw.
I am transformed.
Word ik getransformeerd.
From glory to glory.
Van heerlijkheid tot heerlijkheid.
Into the same image.
Naar hetzelfde beeld.
From degree to degree.
Van de ene gradatie naar de volgende gradatie.
The Spirit of God.
Door de Geest van God.
He transforms me.
Hij transformeert mij.
From one degree of glory to
van
the
ene gradatie van heerlijkheid naar een hogere gradatie van heerlijkheid.
Where are my eyes?
Waar zijn mijn ogen?
I'm beholding the glory of the Lord.
Ik kijk naar de heerlijkheid van de Heer.
You know where you're going to find that glory?
Weet je waar je die heerlijkheid zult vinden?
In the cross.
In het kruis.
You know where else you're going to find it?
Weet je waar de heerlijkheid ook zult vinden?
No one ever spoke like him.
Niemand heeft ooit gesproken zoals hij.
Look at his words.
Kijk naar zijn woorden.
He says you've got to gouge out eyes.
Hij zegt je moet je eigen oog uitplukken.
We've heard about that verse this weekend.
We hebben dit weekend over dat vers gesproken.
But watch his actions.
Maar kijk naar zijn daden.
Jesus came.
Jezus kwam.
He said, "Learn of me."
Hij zei, leer van mij.
Didn't he say that?
Zei hij dat niet?
He said, "Follow me."
Hij zei, volg mij.
Paul talks about the way we've learned of Christ.
Paulus spreekt over de manier waarop we Christus hebben leren kennen.
When he tells the Ephesians not to walk like the Gentiles walk.
Wanneer hij zegt tegen de Efeze gemeente om niet te wandelen zoals de heidenen wandelen.
He says that's not the way you learn Christ.
Dan zegt hij zo hebt u Christus niet leren kennen.
Assuming that you have learned of him.
Ervan uitgaande dat je Christus hebt leren kennen.
We need to learn Christ.
Wij moeten Christus leren kennen.
Men.
Mannen.
You know what happens?
Weet je wat er gebeurt?
It's like Moses.
Het is zoals met Mozes.
The imagery of 2 Corinthians 3 and 4.
Het beeld van 2 Korinthe 3 en 4.
Moses veiled his face.
Mozes, hij legde een sluier op zijn gezicht.
Why?
Waarom?
Because when he went into the tabernacle.
Omdat wanneer hij binnenging in de tabernakel.
And he stood face to face with the glory.
En hij daar stond van aangezicht tot aangezicht met de heerlijkheid.
The shine came on him.
Kwam de afstraling van die heerlijkheid op hem.
And what Paul says is it works the same way.
En Paulus zegt eigenlijk in feite hetzelfde.
The veil is taken away.
De sluier wordt weggenomen.
And we come face to face with the glory of Christ.
En wij worden van aangezicht tot aangezicht geconfronteerd met de heerlijkheid van Christus.
Image.
Als dat beeld
comes upon you,
op jou komt,
the Spirit does it.
Dan is de Geest degene die dat doet.
How are you going to fight this battle?
Hoe zul jij deze strijd winnen?
How are you going to get the power of the Spirit?
Hoe zul je de kracht van de Geest verkrijgen?
How is the Spirit supplied?
Hoe wordt de Geest verleend?
Behold the glory of the Lord.
Aanschouw de heerlijkheid van de Heere.
Men.
Mannen.
You want purity?
Wil je zuiverheid in je leven, reinheid?
Study every single passage in your Bible.
Bestudeer elk gedeelte van je Bijbel.
Where Jesus interacted with a woman.
Waar Jezus interactie had met een vrouw.
You ever noticed how he dealt with women?
Is jou wel eens opgevallen hoe Jezus omging met vrouwen?
Jesus didn't have any problem.
Jezus had geen enkel probleem.
Interacting with untouchable women.
In de omgang met vrouwen die eigenlijk door anderen niet aangeraakt mochten worden of konden worden.
A woman with a flow of blood was unclean.
Een vrouw die in de menstruatie zat of die bloed vloor, die was onrein volgens de wet.
An adulteress.
En een overspelige vrouw.
She deserved death.
Ze verdiende het om gedood te worden.
A woman of the city.
Een vrouw vanuit de stad.
Anointing his feet with her tears.
Die zijn voeten zalft met haar tranen.
The religious stuff shirts over there. If he knew what kind of woman that was, he wouldn't let her touch him.
En de religieuze mannen daar in de omgeving zeiden, ach, als hij wist wie deze vrouw was, zou hij haar niet aanraken.
A woman that had five husbands.
Een vrouw die vijf mannen had gehad.
And the sixth was not.
En de zesde was niet haar echtgenoot.
And he sat there and talked with her.
En hij zat daar en praatte met haar.
He interacted with the adulteress.
Hij had interactie met die overspelige vrouw.
He took notice of very obscure women.
Hij sloeg acht op hele geïsoleerde vrouwen.
The woman that was bent over.
De vrouw die gebogen, voorover gebogen was.
I mean, he made her straight.
En hij maakt haar weer recht.
I believe that account says he took her hand.
Ik geloof dat daar ook staat, hij nam haar bij de hand.
Jairus's daughter, he took her hand.
Jairus dochter, hij nam ook haar hand.
You think of Peter's mother-in-law.
Denk aan de schoonmoeder van Petrus.
I think it says he took her by the hand.
Er staat, hij nam haar bij de hand.
He took notice of a woman who threw in two last coins.
Hij sloeg acht op een vrouw die twee koperbronzen muntjes gaf aan de tempel.
See, if you look at Christ.
Zie je, als jij goed acht slaat op Christus.
And you behold the glory.
En je aanschouwt de heerlijkheid.
That's where you energize the Spirit.
Dat is waar de kracht van de Geest begint te werken.
That Spirit.
Die Geest
came to glorify Christ.
Die is gekomen om Jezus Christus te verheerlijken.
And as you look at Christ,
en naar de mate waarin jij kijkt naar Christus,
just like Moses as he beheld the glory in the tabernacle,
zoals Mozes wanneer hij in de tabernakel de heerlijkheid aanschouwde,
the Spirit will see to it that degree by degree you are made into the same image.
Op dezelfde wijze zal de Heilige Geest ervoor zorgen dat wanneer je Christus heerlijkheid aanschouwt, je van gradatie naar gradatie veranderd wordt. Na hetzelfde beeld.
You've got to behold the glory of the Lord.
Maar je moet de heerlijkheid van de Heere aanschouwen.
I mean, one of the things, think about this.
Denk hier eens over na.
If suddenly we say, I've got to put to death this tongue.
Als we plots zouden zeggen, ik moet deze tong ter dood brengen.
I heard a pastor friend say the other day.
Ik hoorde een andere collega voorganger zeggen.
As he was preaching.
Terwijl hij aan het prediken was.
He said, "By nature, I'm a big liar."
Hij zei, van nature ben ik een grote leugenaar.
Is that a problem? Stretching the truth?
Is dat een probleem wanneer je de waarheid een beetje oprekt?
Or speaking gracious words?
Om maar met zout te kunnen spreken en liefdevolle woorden te kunnen spreken.
By nature, we tend to be harsh.
Van nature zijn we soms hard in ons spreken.
Critical.
Kritisch.
Gossips.
We roddelen.
Do you want your tongue?
Wil je dat jouw tong?
To be this instrument that you set there for God?
Dat jouw tong een instrument is wat ter beschikking is gesteld aan God?
To be used for righteousness.
Om gebruikt te worden voor gerechtigheid?
Well, you've got to do that.
Dat moet je doen.
How do you do it?
Maar hoe doe je dat?
Put to death the deeds of that tongue.
Breng de daden van die tong ter dood.
Obviously the evil deeds.
Oh, natuurlijk de kwade daden.
Unrighteous deeds.
De ongerechtige daden.
Unchristlike deeds.
De niet Christus gelijkvormige daden.
You do it by the Spirit.
Dat doe je door de Geest.
How's the Spirit supplied?
Hoe wordt de Geest verleend?
Faith in the Son of God.
Geloof in de Zoon van God.
Think with me.
Denk met mij mee.
It says that he himself bore our sins on the tree.
Er staat dat hij zelf onze zonden gedragen heeft aan het hout.
So that I might live to righteousness.
Opdat ik zou mogen leven voor de gerechtigheid.
Die to sin.
Doodgaan aan de zonde.
I behold him crucified.
Aanschouw ik zijn heerlijkheid, zijn eigen kruisig.
I recognize there isn't just power there.
En ik erken, er is daar niet slechts kracht.
To cleanse me.
Om mij te reinigen.
From the guilt of my sin.
Van de schuld van mijn zonde.
There's power unleashed there.
Maar er is daar kracht die vrijkomt.
For my healing.
Voor mijn genezing.
Practically.
Praktisch.
He bore my sins on that cross.
Hij droeg mijn zonden op dat kruis.
That I might die to sin.
Opdat ik zou sterven aan de zonde.
And I think about that.
En als ik daarover nadenk.
And I think I'm dead to sin.
En ik bedenk, ik ben dood voor de zonde.
I'm alive to God.
Ik ben levend gemaakt voor God.
This is in the realm of possibility.
Dan is dat niet slechts een mogelijkheid.
I am no debtor to the flesh.
Ik ben niet een schuldenaar naar het vlees.
Flesh, you don't own me.
Het vlees is niet langer mijn eigenaar.
Sin, you don't own me.
De zonde is niet langer mijn eigenaar.
I am a slave of God.
Ik ben een slaaf van God geworden.
And we behold Christ crucified.
En wij aanschouwen Christus gekruisigd.
But then listen to his words.
Maar luister dan naar zijn woorden.
He talks about our words.
Hij heeft het over onze woorden.
They flow up out of the heart.
Die stromen voort uit ons hart.
You have a good heart.
Heb je een goed hart?
It produces good words.
Dan zullen daar goede woorden uit voortkomen.
He says we're going to be judged for every idle word.
En Jezus heeft gezegd wij zullen geoordeeld worden voor ieder ijdel woord.
So we behold the glory of the Lord on the cross.
Dus wij aanschouwen de heerlijkheid van de Heer aan het kruis.
We behold the glory of the Lord.
Aanschouw de heerlijkheid van de Heer.
In his teaching.
In zijn onderwijs.
No one ever spoke like he spoke.
Niemand heeft ooit gesproken zoals hij gesproken heeft.
But then watch him speak.
Maar dan, als we kijken hoe hij spreekt.
His words could be strong.
Zijn woorden konden sterk zijn.
But they were always good.
Maar ze waren altijd goed.
They were gracious.
Ze waren genadevol.
Have you ever read there at the beginning of Luke 15?
Heb je ooit gelezen daar in het begin van Lucas 15?
It says that all the tax collectors and the sinners were coming to him.
Daar staat dat alle tollenaars en alle zondaren bij hem kwamen.
You know why they came to him?
Weet je waarom ze naar hem toe kwamen?
He was approachable.
Omdat hij benaderbaar was.
You know why that woman who was a woman of the city?
Weten jullie waarom die vrouw die een vrouw van de stad was, waarom zij bij hem kon komen?
A great sinner.
Een grote zondares.
Came to Simon the Pharisee's house.
Ze kwam naar het huis van Simon de Farizeeër.
Why did she feel so comfortable coming close to him?
Waarom voelde zij zich dermate op haar gemak dat ze bij hem durfde komen?
Somebody who's so holy and so perfect.
Iemand die zo heilig is, iemand die zo volmaakt is.
Because he was approachable.
Omdat hij benaderbaar was.
His words were words of grace.
Zijn woorden waren woorden vol genade.
They were words of life.
Het waren woorden vol van leven.
They were words of forgiveness.
Het waren woorden van vergeving.
Well, we can do so much damage with our tongues.
Wij kunnen zoveel schade aanrichten met onze tong.
Study Christ.
Bestudeer Christus.
Study the way that he spoke.
Bestudeer de manier waarop hij sprak.
And you know what will happen?
En weet je wat er zal gebeuren?
As your eyes are on him.
Terwijl je ogen op hem gericht zijn.
The Spirit will take the glory from Him.
Zal de Geest de heerlijkheid van Hem nemen.
And work it into the fabric of you.
En die bewerken in het stof waar jij van gemaakt bent.
And as you behold that glory.
En naarmate je zijn heerlijkheid aanschouwt.
Degree by degree by degree.
Van de ene gradatie tot de hogere gradatie zal die dat bewerken in jou.
You will become like him.
Je zult worden zoals hij.
In 2 Corinthians 3:18 says the Spirit does it.
In 2 Korinthe 3 vers 18 staat dat de Geest het doet.
That is the formula for living the Christian life.
Dat is de formule voor het leven van het christelijk leven.
We need to abide in Christ.
Wij moeten blijven in Christus.
We need to embrace Christ.
We moeten Christus omarmen.
We need to see Christ.
We moeten Christus aanschouwen.
We need to behold his glory.
Zijn heerlijkheid blijven bekijken.
Our faith needs to lock onto him.
Ons geloof moet zich vastklampen aan hem.
Listen.
Luister.
This Christian life.
Dit christelijk leven.
It is Christ, Christ, Christ.
Het is Christus, Christus, Christus.
I hope you can see that connection.
Ik hoop dat je dat verband hier ziet.
This is the key.
Dit is de sleutel.
This is how you unleash the power of the Spirit.
Dit is hoe je de kracht van de Geest verleend krijgt.
It's not faith in the Spirit.
Het is niet geloof in de Geest zelf.
Not so much that.
Dat is niet zozeer waar het om gaat.
It's certainly not faith about you.
Het gaat niet om geloof in jouw eigen bekwaamheden.
Faith looks outside of self.
Maar geloof aanschouwt iets buiten zichzelf.
The object of our faith is a person.
Het object van ons geloof is een persoon.
It is the glorious Son of God.
Het is de heerlijke Zoon van God.
Study Christ.
Bestudeer Christus.
Learn of Christ.
Leer van Christus.
It's transformative.
Het zal transformeren.
Amen.
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 Amen.